BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach.
Wat goed dat je de week met ons wil beginnen. Welkom. Het is maandag 29 januari, de dag dat de olieprijs steeg. En dat komt door onrust in het Midden-Oosten.
Bij een droneaanval op een Amerikaanse legerpost, Tower 22 zoals hij mooi heet, aan de Syrisch-Jordaanse grens, zijn 3 Amerikaanse militairen omgekomen en er raakten er 25 gewond.
De AEX begon de handelsweek positief, een winst van 0,3%, net onder de 820 punten gesloten. Heineken de grote winnaar met 1,3% erbij. En om de beursdag door te nemen is winnaar Justin Blekemolen hier van Online Broker Links. Straks hebben we het natuurlijk over Philips. Dat schikt met de Amerikaanse toezichthouder. Dat kost wat, maar toch is de topman er blij mee.
Het is zeker kostbaar. Het is ook zeker een pijnlijke maatregel. Maar we gaan er aan voldoen. En we gaan ook ervoor zorgen dat als het gehele Philips bedrijf we voldoen aan de verwachtingen die we hebben neergezet in de markt.
Ja, lijkt allemaal goed nieuws, maar er was toch weer een enorme tegenvaller. Je hoort het straks. Eerst het andere nieuws. En dan kijk ik even naar jou, Justin. Wat viel jou vandaag op?
Ja, ik heb eigenlijk nieuws meegenomen wat jij net ook al afspeelde. Ik wist niet dat je dat ook ging
bespreken. We hebben niet afgesproken.
Nee, ja, nieuws uit het Midden-Oosten inderdaad. Ah. Want daar lijkt de onrust toch wel steeds verder toe te nemen. Afgelopen weekend inderdaad dus 3 Amerikaanse militairen omgekomen bij die droneaanval. En afgelopen vrijdag werd er ook alweer een olietanker geraakt op de Rode Zee. En wat mij dan opviel is dat olie opende wel hoger, maar staat inmiddels ruim 1% lager. Dus het heeft nog niet echt effect daarop.
Nee, maar het is toch alweer zorgwekkend. We dachten dat het even een soort van rustig daar zou zijn. En dan krijgen we dit weer.
Ja, zeker. En ik ben ook bang, hè, omdat al die tankers nu moeten omvaren. Dat gaat natuurlijk hogere transportkosten opleveren. En als bedrijven dat gaan doorberekenen in de prijs, ja, dan kan dat ook zomaar weer de inflatie gaan aanwakkeren.
En dan gaan we dat misschien de volgende kwartaalcijfers gaan we dat allemaal dan weer meenemen.
Ja, wellicht.
Dan naar de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa. En dan heb ik het over Ryanair. Dat verwacht dit jaar minder winst te maken. Reden de hogere brandstofprijzen. En omdat ze vorig jaar hun prijzen hebben verlaagd. Sites zoals Booking.com gooide Ryanair vorig jaar van hun site af. Piraten noemt Michael O'Leary ze. Zij zouden volgens hem vluchtinformatie, prijzen en andere informatie stelen en de tickets voor meer geld aanbieden aan de reiziger. En ook zouden ze allemaal verzonnen kosten doorberekenen. Nou, door het wegvallen van die ticketverkoop werd Ryanair gedwongen de prijzen te verlagen om de lege stoelen te vullen. En Ryanair deed nog wat opvallends. Ze zeggen dat ze best wat vliegtuigen willen inslaan bij Boeing.
In the meantime, the Irish airline told Boeing that it would buy any MAX 10 orders dropped by the US airlines for the right price.
Ja, vraag ik me af of ze daar nog aan gaan komen, maar het is wel lekker creatief. Bussenbouwer Ebusco moet weer een omzettegenvaller melden, net als vorig jaar. In het vierde kwartaal kampten ze met leveringsproblemen, waardoor ze miljoenen euro's aan omzet misliepen. Maar ze hebben de oplossing. Er komt een extra bestuurder bij. Een co-CEO die de boel op de rit zou moeten krijgen. Zijn naam is Frank Meurs. Het is op verzoek van de huidige CEO zelf, zegt het bedrijf. En die co-CEO zal de rol dan tijdelijk vervullen, totdat Ebusco de problemen weer onder controle heeft. En hij moet ervoor zorgen dat de bussenbouwer efficiënter gaat werken. En ook kan dan de werkdruk binnen het bedrijf zo beter worden verdeeld. Maar wel creatief dat een topman dus toegeeft: ik heb er iemand bij nodig die dan hem helpt.
Ja, typisch. Ik denk dat ze gewoon wat moeite hebben met de groeispurt bij het bedrijf.
Ja, precies. Dat geven ze inderdaad ook aan. Maar toch wel apart, zie je niet zo vaak, hè? Dat is hier dan de hulp van.
Nee, het is wel eens eerder gebeurd bij een groot Nederlands bedrijf. Ik weet even de naam nu niet uit mijn hoofd. Maar eigenlijk wel een beetje een zwaktebod natuurlijk voor de CEO.
Geen nieuws over een beursbedrijf dan, maar over de economie. De Rabobank heeft onderzoek gedaan naar het Nationaal Groeifonds. En wat blijkt, elke euro die het Nationale Groeifonds investeert levert bijna 6 euro op. 2 economen die namen alle projecten door bij dat fonds. En ze stelden vast dat er sprake is van een gigantische welvaartswinst. Je hoort Marijn Jongsma van het FD.
Het punt is natuurlijk dat die welvaartswinst waar ze het over hebben, dat die over lange termijn is, hè? Dus die krijg je niet meteen, maar die krijg je over een aantal jaren uitgesmeerd. En de schatting die zij maken, komen ze netto, dus na aftrek van ook de kosten, of de investering zelf, komen ze iets op een bedrag van 75 miljard.
Ja, politici die willen er maar wat graag uit graaien. Dat fonds wordt echt gezien als een snoeppot. Maar het lijkt handiger om hem te gebruiken voor waar het echt voor nodig is, als je dat Rabobank rapport leest. En dat is investeringen in onderwijs, kennis en innovatie. Straks alles over het Chinese Evergrande dat heeft gegokt en verloren.
Er was iedere keer was er weer uitstel van executie zogezegd, maar nu is het dan toch zover dat nu dan echt de assets ontrafeld kunnen worden. En dat is nogal wat, want Evergrande heeft zo'n 1000 dochterondernemingen, waarvan ook best wel wat ondernemingen in het buitenland.
Philips raakt voorlopig de Amerikaanse markt kwijt. Vanaf nu mag het geen nieuwe apneu- en beademingsapparaten meer verkopen. Pas als ze aan een aantal voorwaarden hebben voldaan, mogen ze de apparaten weer aan Amerikanen slijten. Het is een onderdeel van de schikking met de FDA, de Amerikaanse toezichthouder, waar al heel lang aan werd gewerkt.
Ik denk dat dat ook echt belangrijk nieuws is, want dat geeft duidelijkheid over hoe we voort kunnen.
Aldus topman Roy Jacobs. Ja, als gevolg zijn er honderden miljoenen euro's aan extra kosten, onder meer op afschrijvingen. Dat is pijnlijk, maar ook wel gelijk een oplossing. Want al in 2021 kwamen de problemen met de apparaten aan het licht. En sindsdien zijn bedrijf en beleggers bezig met het drama. Philips lijkt nu eindelijk een streep hieronder te kunnen zetten. Al schrikken beleggers van anders slecht nieuws uit de kwartaalcijfers, jawel. Het aantal bestellingen van apparaten neemt weer af. Ja, het zevende kwartaal op rij, Justin, dat het aantal orders bij Philips terugloopt. Hoe zorgwekkend is dat?
Ja, dat heeft natuurlijk grotendeels te maken met de orders voor die slaapapparatuur. Als we kijken naar de rest van de business van Philips, daar zien we nog wel een groei. Er was ook een omzetgroei waarneembaar in het afgelopen jaar ten opzichte van 2022. Ze zien zelf alweer ruimte voor groei de komende jaren. Alleen ja, er blijven natuurlijk wel heel wat schikkingen boven hun hoofd hangen.
Ja, en de topman die zegt ook, het valt wel mee.
Die order intake, dat getal van die afname, is maar 40% van de omzet van Philips. Want 60% van de omzet is wat we ook krijgen aan inkomsten uit software, uit services en uit inderdaad de consumententak.
Maar ja, dan nog, het gaat om 40% van de omzet. Dat is natuurlijk best wel veel als daar wat gebeurt.
Ja, zeker. Ook al gaat daar maar 1% vanaf. Ja, dan gaat het wel om honderden miljoenen euro's die ze mislopen.
Ja.
Maar ja, wellicht eventjes terugkomen op natuurlijk waar het vandaag allemaal om gaat. Die schikking eigenlijk.
Ja.
Wat best wel een vreemde benaming is in de media. Want eigenlijk gaat het eerder om een soort van deal met de FDA. Een zogeheten consent decree. En het is eigenlijk een schikking zonder erkenning van schuld. Maar dat staat los eigenlijk van alle rechtszaken die particulieren nog zouden kunnen voeren.
Er ook nog eens tegen bij.
Philips. Ja. Ja, zeker. Dat is nog zeker niet van tafel. Dit is eerder eigenlijk een soort overeenkomst eigenlijk met de toezichthouder. Waarin afspraken staan over de stappen die het bedrijf moet gaan nemen om eigenlijk weer aan de regels te gaan voldoen. En in die schikking, een van die voorwaarden is dat ze voorlopig ook die slaapapparatuur niet meer mogen verkopen in de VS.
Ja, precies. Dus dan raak je voor een deel die Amerikaanse markt kwijt. Dat vond ik best wel heftig. Totdat ze aan alle voorwaarden kunnen voldoen. Ik las echt dat het om, je zei het net al, honderden miljoenen aan omzet kan gaan per jaar.
Ja.
En dan moet je ook nogmaals bij de gratie van de toezichthouder kijken wanneer je eindelijk weer daar kan gaan verkopen.
Ja, ja, want deze deal moet ook nog goedgekeurd worden bij de rechter. Dus dat is ook nog even afwachten. Die deal kostte 363 miljoen euro. Dus dat bleek vandaag uit de cijfers, dat hebben ze opzij gezet.
Mm-hmm.
Maar afgelopen september hebben ze ook al 480 miljoen dollar betaald aan gedupeerde klanten. Maar er gaan de komende jaren nog gewoon veel meer rechtszaken volgen. Sterker nog, die zijn al bezig.
Ja.
En een analist op Bloomberg die schat zelfs dat ze dat de komende jaren nog tussen de 2 en 4,5 miljard dollar gaat kosten.
Dat is echt enorm.
Ja, ja. Ja, er zijn gewoon nu massaclaims in de maak. En waarbij gewoon iedere gedupeerde gewoon een bedrag natuurlijk kan krijgen. En ja, dat kan tussen de 100 en 1000 dollar zijn bijvoorbeeld. Maar dat gaat echt om miljoenen van die apparaten die verkocht zijn daar. En ja, afhankelijk van hoe goed de advocaat is, in welke staat dat is, welke rechter er oordeelt.
Ja.
En hoeveel aantoonbare schade je natuurlijk hebt geleden. Afhankelijk daarvan bekijk je hoeveel geld je krijgt.
Want er werd dus anderhalf jaar gepraat, eindelijk die schikking. Dat was een beetje het idee, dan is er een conclusie. Maar als ik jou zo hoorde, is het gewoon een hoofdstuk. En die soap die gaat gewoon weer verder.
Ja, zeker. Dus dat kan echt zeker. Daar gaan ze nog jaren last van hebben, denk ik.
Die 7 kwartalen op rij van dat het aantal bestellingen daalt heeft natuurlijk ook mee te maken met het imago van Philips dat een deuk heeft opgelopen. Denk jij dat ze dat op de termijn weer terug gaan winnen?
Ja, kijk, dat zou je kunnen zeggen, hè, dat het imago geschaad is. En dan zou je misschien nog eerder zeggen dat dat in de VS het geval zou moeten zijn.
Ja.
Maar het gek is eigenlijk dat voor dit schandaal, zo 2020, kwam zo'n 33% van de omzet uit de VS. En inmiddels is dat bijna 40%. Dus we zien eigenlijk dat de omzet in zijn geheel in de VS juist nog stijgend is.
Ja, maar dan is er ook dus heel veel te verliezen. Ze moeten echt die Amerikanen te vriend houden, want je wil die omzet daar echt niet...
Nee, zeker. Het is een belangrijke markt, hè, want ongeveer 40% van de omzet komt uit Noord-Amerika dus. Ja. Maar ze verkopen natuurlijk niet alleen maar slaapapparatuur daar. Maar ja, het blijft een belangrijke markt. Als je kijkt naar bijvoorbeeld nadat het schandaal ging spelen in 2021, ja, toen viel de omzet met zo'n $2,5 miljard terug. Dus sowieso betreft ook deze slaapapparatuur een behoorlijk deel van de omzet.
Als ik jou zo hoor, gaan ze misschien de boel weer op de rit krijgen? Alleen ze hebben al die rechtszaken nog boven hun hoofd te hangen.
Ja, en dat is het vervelende, dat dat in de VS is want, natuurlijk. Want daar zijn dat soort schikkingen vaak duur, ja. Veel duurder. Ja. En dat is dus ja ook nog onzekerheid die je hebt als belegger. Als je nu zou beleggen in het aandeel Philips. Ook al wordt er wel gerekend op een omzetstijging. Ja, uiteindelijk wil je als belegger natuurlijk ook gewoon winst zien. En ja, analisten verwachten wel voorzichtig wat winst volgens jaar, maar ja, als je niet weet hoeveel die schikkingen nog gaat zijn, als er nog weer een keer 500 miljoen ja. komt, of nou, zelfs tot 4,5 miljard euro, zoals die analist van Bloomberg verwacht, ja, dan kan je ook de komende jaren niet op veel winst rekenen.
Ja, aandeel vandaag weer een paar procent naar beneden. Wordt Philips uiteindelijk weer een interessante belegging, denk je?
Nou ja, op heel lange termijn misschien wel. Ze maken toch ook wel mooie producten. Hè? We hebben allemaal ook de schuurapparaten in onze kast liggen.
Ik heb nog steeds geen baard, maar jij wel.
Ja, zeker. Ik heb de Philips One beleten. Die doet het goed. Dus ze maken ook goede apparaten. Maar ja, dit is natuurlijk een hele treurige zaak. Zeker omdat het medische apparatuur betreft. En er ook echt doden zijn gevallen als gevolg van deze apparatuur. Ja, ik denk dat het vertrouwen in Philips langzaam zou moeten terugkeren ergens in de komende jaren. En dan zullen ze zich opnieuw moeten bewijzen. En ze hebben natuurlijk ook al verbeteringen aangebracht aan die slaapapparatuur. Maar afgelopen jaar kwam er dan weer een nieuw probleem aan het licht. Dat die apparaten te warm zouden worden en eventueel in brand zouden vliegen. Dus ja, het is echt oppassen geblazen met dit soort apparatuur natuurlijk.
En dan nog even dit. Elon Musk dreigt zijn titel als rijkste man van de wereld te verliezen. Komt allemaal doordat zijn aandelen Tesla zo hard zakken. Dit jaar al zo'n 25%. Hij is op papier nu minder dan $200 miljard waard. Met achter hem Jeff Bezos, oprichter van Amazon. Volgens het rijke lijstje van Bloomberg ligt hij nog maar $15 miljard achter Musk. En dus is de kans aanwezig dat Musk binnenkort de troon moet afgeven aan Bezos. Is het terecht dat die aandelen van Tesla zo hard dalen?
Ja, kijk, niet alleen het aandeel Tesla daalt hard. Hij heeft natuurlijk ook, wanneer was het, vorig jaar Twitter gekocht. Dat is op papier ook een stuk minder waard dan dat hij ervoor betaald heeft. Ja. Maar als we even bij Tesla blijven, ja, het aandeel het is behoorlijk aan het wegzakken. Vorige week kwamen ze met kwartaalcijfers, 12% onderuit. Die hoge groeiverwachtingen, ja, die komen nu toch niet uit. Veel concurrentie vanuit China. Musk heeft keer op keer de prijzen verlaagd. Ook omdat gewoon de vraag naar auto's wat terugviel en overheden stoppen met die subsidies. En ja, dan zien we nu dat de marges hard terugvallen en dus ook de winst. Terwijl het aandeel Tesla juist was gewaardeerd op een snelle groei van die winst.
BNR Beurs.
Rondje over de handelsvloer in New York dan. De Dow Jones staat onveranderd. De S&P 500 wint 0.1%. De Nasdaq 0.4%. We beginnen met de overnamehonger van Amazon. Die is even gestild, want ze zien af van de aankoop van robotstofzuigermaker iRobot. Niet omdat ze niet meer willen, maar omdat ze niet meer mogen van Europa.
Volgens Amazon is er door de blokkade van de Europese mededingingsautoriteiten geen mogelijkheid om die hele deal goedgekeurd te krijgen. De EU was bang voor oneerlijke concurrentie binnen de markt van robotstofzuigers door deze overname. Ja, en ze dacht, dit gaan wij niet redden.
Het ging om een deal van €1,3 miljard omgerekend. Daar gaat nu dus een streep doorheen. Aandeel staat meer dan 6% lager, dat aandeel van iRobot. Waar het beter gaat is bij Sofi Technologies. Dat is een financiële dienstverlener, pas een paar jaar beursgenoteerd. Maar de grap was dat ze zelf niet zo goed waren met hun eigen financiën. Want ze hebben afgelopen kwartaal pas voor het eerst een kwartaalwinst geboekt. Aandeel door het dak staat nu 17% in de plus. Maar het is vooral de dag van de koersadviezen van analisten, want een rijtje aan aandelen ging omhoog door die adviezen.
Dollar Tree. Shares of the discount retailer popped after an upgrade from analysts at JP Morgan. American Airlines also higher this morning after an upgrade from Citigroup, which cited diversified revenue streams and demand for premium cabin offerings. Biotech company Beam Therapeutics also surging at the opening bell on the heels of an upgrade from JP Morgan as well, which pointed to its strong balance sheet and gene therapy prospects as a reason to buy the stock.
BNR Beurs.
Het is over en uit voor het Chinese vastgoedbedrijf Evergrande. Het bedrijf dat ooit een vastgoedreus was, is omgevallen. Er komt een einde aan een hele lange periode van verliezen, wanhoop en het stilleggen of bevriezen van de beurshandel.
Evergrande has been the poster child of China's nationwide property debt crisis. It all goes back to 2021. It sent China's property sector into this tailspin when it defaulted on its offshore debt.
In de wereld is er geen vastgoedbedrijf met meer schulden, zo'n 300 miljard dollar, dan Evergrande.
World's most indebted developer. Chinese property giant Evergrande has revealed that in 2021 and 2022 it lost a combined $81 billion.
Schuldeisers kloppen aan de deur en beginnen rechtszaken. De Chinese huizenkopers die een aanbetaling hebben gedaan, voelen al aankomen dat hun huis nooit gaat afkomen.
Evergrande is so big that experts fear that its failure could ripple throughout China's economy and possibly markets outside that country.
Hui Kaiyan, the founder of Evergrande, now under residential surveillance. Firmly indicating that we have moved from Evergrande being a debt restructuring story into increasingly a criminal story.
It is the world's most indebted property developer. And analysts say that this decision to liquidate the company is good news long term for China's economy, but will be painful.
Ja, wat hebben we het lang gehad over deze vastgoedkneus uit China. Tot vervelens toe misschien wel eens.
Wanneer verschijnt de film op Netflix, zou ik zeggen?
Ja, dat zou goed kunnen, als je dit
behoorlijk soap geworden.
Ja, zeg dat. Ja, iedereen gaat nu duiken op die boedel. Valt er nog wel wat te halen voor schuldeisers, denk je?
Nou ja, er is best wel wat vastgoed natuurlijk dat op de balans staat. En de curator moet dat gaan verdelen. Maar dat gaat echt een taak worden van jaren.
En dat wordt echt een monsterklus, toch?
Ja, zeker, omdat een groot deel van de projecten van het bedrijf eigenlijk worden beheerd door heel veel lokale Chinese bedrijfjes. Mm-hmm. Dus dat wordt erg lastig om dat allemaal in kaart te brengen. China is natuurlijk een enorm groot land. Wij hebben ook af en toe moeite om iemand van de gemeente Amsterdam met een gemeente in Weesp te verbinden, als het ware. Dus om helemaal aan de andere kant van het land bepaalde dingen voor elkaar te gaan krijgen, dat gaat een hele klus worden.
En nu is dit bedrijf niet het enige die het lastig heeft om het zomaar met een understatement te betitelen. Gaan er meer omvallen?
Er zijn wel een aantal namen al gevallen de afgelopen jaren. En die staan ook enorm onder druk op de beurs. Ook natuurlijk vannacht weer een heleboel vanaf gegaan. Kijk, het is wel een structureel probleem geworden. Dit is niet zomaar gebeurd. Voornamelijk heeft het te maken eigenlijk met het beleid van de Chinese overheid. Ze hebben eerst jarenlang gunstige voorwaarden verleend, rente laag houden, zodat er maar gebouwd en gebouwd kon worden. En vervolgens staat de helft van die panden leeg, omdat niemand ze koopt. En dan, gaat de Chinese overheid ook de touwtjes nog even wat strakker aantrekken. Ja, dan ga je vragen om problemen.
Ja, we hebben het vaak in BNR Beurs met verschillende mensen erover gehad. En elke keer hoor ik van, die vastgoedproblemen in China, die zijn nog niet zo groot dat wij er echt hier problemen van ondervinden. Maar als ze meer gaan omkukelen, gaan wij dat dan uiteindelijk hier merken?
Nou, ik heb het idee dat het wel een op zichzelf staand probleem is. Dus het is echt de vastgoedmarkt in China die problemen ondervindt. Omdat die markt gewoon niet zo nauw verbonden is met de westerse markt. Er zijn gewoon weinig westerlingen die een pand zouden kopen in China. En er zijn ook relatief weinig Europese of Amerikaanse investeringsfondsen die beleggen in Chinees vastgoed.
Ja. En kan die Chinese regering het wel aan, voor zover je het ziet?
Nou ja, dat is even afwachten welke stappen ze gaan nemen om dit in goede banen te gaan leiden. Ze kunnen eventueel gaan bijspringen. Hè. Misschien toch wel vanuit de overheid geld gaan bijstorten. Maar het gaat om een enorm bedrag, hè.
Ja.
300 miljard dollar.
Ja, dat is zeker een groot bedrag. En je zei het al, een enorme soap. Dit zou wel echt een hele mooie Netflix original kunnen worden. Vrij pijnlijk wel allemaal. Wat kan je hier als belegger van leren? Want er zijn natuurlijk wel lessen uit te trekken.
Ja, nou, het is natuurlijk vrij opvallend. Het was een van de grootste vastgoedbedrijven ter wereld. Dus het is toch opvallend om te zien dat zo'n grote speler in de sector, die goed was voor een kwart van de Chinese economie, toch in financiële problemen kan geraken. Dus iets wat heel groot en veilig lijkt, hoeft dat niet altijd zo te zijn. Dus als belegger moet je daar bewust van zijn, van dat risicobeheer. En natuurlijk dat diversificatie goed is voor in je portefeuille. Want ja, ook dit soort grote namen kunnen gewoon omvallen. En dan raak je dus gewoon 100% van je inleg kwijt.
Ja, en ook dat als je belegt in zo'n bedrijf, dat je misschien een beetje zicht wil hebben op waar ze allemaal in zitten. Want ik hoorde het net in een fragmentje voorbij komen. Ze hadden 1000 buitenlandse ondernemingen nog. Ja, dan is het voor jou als belegger ook best wel moeilijk om te kijken waar het een beetje goed loopt.
Dat bedrijf was gewoon één groot spinnenweb. En ja, ik denk dat je ook als belegger er gewoon bewust van moet zijn dat dus gewoon de economische of eigenlijk de politieke agenda van een land ook invloed kan hebben op beursgenoteerde ondernemingen.
Zijn er überhaupt nog Chinese vastgoedbedrijven op de beurs waar je veilig in kan beleggen? Of zeg jij, ik zou op dit moment even niet meer naar die markt
kijken? Ik ken ze niet. Ik zit ook niet dagelijks naar dat soort fondsen te kijken. Maar er zal vast nog wat in Azië misschien te vinden zijn. En dan misschien niet in China, maar eerder in Hongkong. Want volgens mij doet het vastgoed daar wel wat beter dan op het Chinese vasteland. Dus wellicht iets in Hongkong.
Maar net als met Philips, hè, dat hoofdstuk is nog niet gesloten van het probleem. Net als met Evergrande, we gaan het hier de komende tijd toch nog wel over hebben, denk je?
Zeker, ja. En dit blijft ook een probleem. Omdat, volgens mij las ik vorige week, dat de Chinese bevolking ook gaat krimpen. Dus blijft helemaal niemand meer over om al die huizen te gaan kopen. Dus
niemand wil die huizen kopen.
Nee, dus die blijven voorlopig leegstaan. En wellicht een oplossing kan ook zijn, volgens mij heb ik dat ook wel eens gezien, dat ze gewoon gloednieuwe appartementen gewoon dan maar gaan slopen. Dan haal je het aanbod weg.
Wie van tech houdt, je gaat een goede dag tegemoet. Zo ook collega Maxime. Hij stoomt je ervoor klaar.
Microsoft en Alphabet. Dat zijn de twee grote Amerikaanse techbedrijven die hun resultaten presenteren. En dat wordt interessant, want Big Tech is de laatste weken hard bezig geweest met de kaasschaaf. Bij deze twee gingen er verschillende honderden banen uit om efficiënter te gaan werken. De boodschap van de bedrijven daarbij: tijdens de pandemie zijn we hard gegroeid, te hard eigenlijk, dus moet er nu gesnoeid worden. Beleggers rouwen er in ieder geval niet om. Beide koersen zitten al de hele maand in de lift. En er komen nog meer techcijfers van AMD, de maker van processoren, en ook uit de gaming sector, want we krijgen resultaten van Electronic Arts. Je moet er wel lang voor opblijven, want het staat laat op de avond te gebeuren. Maar gelukkig zijn er ook nog cijfers van Starbucks. Misschien is dat de cafeïne die je wakker kan houden.
Ja, dat is cafeïne, maar voor de rest heel veel techbedrijven weer deze week. Wat is een bedrijf waar jij naar uitkijkt?
Daar kijk ik altijd heel graag naar. Alphabet staat altijd hoog op mijn verlanglijstje. Daar blijf ik voor op om 10 uur. Daar ga ik naar kijken.
Want normaal gesproken ga je voor 10 uur naar bed.
Nou, af en toe wel. Ja? grote technamen altijd leuk om te zien. En dan schrijven we bij Links ook vaak analyses over. Dus bijvoorbeeld de Microsoft en Apple en Meta. Ja, vind ik leuk om te volgen.
Die bedrijven die hebben het natuurlijk ook supergoed gedaan. Dus dan is het ook leuk om te kijken of ze die verwachtingen
zeker kunnen waarmaken. Ja, als je kijkt naar zo'n aandeel als Meta dat zo hard is opgelopen, ja, als ze maar een klein beetje de verwachting niet waarmaken, ja, dan kan het aandeel ook zomaar min 10% gaan.
Ja, nou mooi. Nou, veel plezier in ieder geval met het kijken s'avonds van die cijfers. Dit was de BNR Beurs van maandag 29 januari, waarin we het hadden over Philips. Jarenlang werd er achter de schermen gesleuteld aan een schikking met de Amerikaanse toezichthouder. Die is er nu en daarmee lijken de problemen voor Philips voorbij. Maar beleggers die maken zich zorgen over de toekomst, want het bedrijf krijgt steeds minder nieuwe orders binnen. Waar ze ook minder binnenkrijgen is het Chinese Evergrande. Dat probleemgeval wordt nu ontmanteld. Het doek is gevallen voor de vastgoedspeler. Wie ons nooit laat vallen is Justin, gelukkig maar. Justin Bleekemolen van Online Broker Links, bedankt. En jij bedankt voor het luisteren en tot morgen.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.